Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Psalm 86, gemeente. Psalm 86, het tweede en het derde vers. Wie toch is als gij weldadig? Wees mij dan, o Heer, genadig. Heer, door goedheid aangedreven zijt gij mild in het schuld vergeven. De versen 2 en 3 van Psalm 86. beiden gemeenten in deze middagdienst. Het christelijk geloof. Het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. Wij doen dat in gemeenschap met de kerk der eeuwen. En met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zullen in aansluiting daarop zingen het vijfde vers van Psalm 86. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heer. Psalm 86, vers 5. Vervolgens lezen we de Heilige Schrift in het boek der Psalmen en daarvan Psalm 98. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het christelijk geloof. Het zingen van Psalm 86, het vijfde vers. En de schriftlezing, Psalm 98.
Een ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesers en een eeuwig leven. Amen. Psalm, zing de Heer een nieuw lied, want hij heeft wonderen gedaan. Zijn rechterhand en de arm zijner heiligheid heeft hem heil gegeven. De Heer heeft zijn heil bekendgemaakt. Hij heeft zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen. Hij is gedachte geweest, zijner goedertierenheid en zijner waarheid aan het huis Israëls. En al de einden der aarde hebben gezien het heil onze Gods. Juicht en Heere, gij Hansade, roept uit van vreugde en zingt vrolijk en psalm zingt. Psalm zingt de Heere met de harp en met de stem des gezangs, met trompetten en bezuigenklank. Juicht voor het aangezicht des konings, des Heeren. De zee bruisen met haar volheid, de wereld met degene die erin wonen. Dat de rivieren met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten van vreugde bedrijven. Voor het aangezicht des Heeren, Want hij komt om de aarde te richten. Hij zal de wereld richten in gerechtigheid en de volken in alle rechtmatigheid.
We zullen, gemeente, de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Laten we bidden. Het tijdstip was weer aangebroken, Heere, op deze zondagmiddag, om weer naar de kerk te gaan. En in de gezinnen is het ongetwijfeld gezegd tegen de kinderen: kom, we gaan naar de kerk. En Heer, het is een groot goed wanneer we dat gewoon zijn om te doen. We danken u wanneer daar geen discussie over hoeft plaats te vinden. Maar we zijn het gewend. Zoals u, Heer Jezus, ooit naar de synagoge in Nazareth ging, naar gewoonte. Zo mogen ook wij elke zondag. Nee, niet uit gewoonte. Dat is wat anders. Maar naar gewoonte opgaan naar het huis des Heren. Ja, naar het huis des Heren. En daarmee is toch ook heel wat beleden, Heren. Dit kerkgebouw, dat ook eigenlijk maar een gewoon gebouw is. En zeker ook niet te vergelijken met uw heiligdom in Jeruzalem. En toch, Heren, mogen we het huis des Heren noemen. Ja, zelfs de gemeente is het huis des Heren. Waar we samenkomen. Waar de gemeente komt, zondag aan zondag, om zich te schikken onder uw woord. En dat maakt het tot een huis dat naar uw naam genoemd is. Op deze dag die naar uw naam genoemd is, Heren. Opdat we die naam zouden kennen die tot zaligheid is. Maar dat geeft wel gewicht. Het is toch niet zomaar, Heren, dat we onder uw woord mogen verkeren. En dat het naar uw inzetting is dat dat woord gepredikt mag worden. En ook moet worden. Hebt u ze niet uitgezonden, uw discipelen, die u daarmee tot apostelen, tot uitgezondenen maakte? Gaat heen, verkondig het evangelie aan alle creaturen. Maak al de volken tot mijn discipelen. En roep mijn naam uit. Zo, Heren, vandaag onder ons. En wat geeft dat een grote verantwoordelijkheid. Ja, allereerst al voor de dienaar van het woord, Heren. Want die wordt wederom geroepen om uw stem te zijn in de bediening van het woord. En op dit ogenblik de stem van de gemeente tot u. U de Heilige en de grote God. En wat we vanmiddag bidden, Heren, dat is: breng ons onder het beslag daarvan. Dat we het beseffen. Dat het niet zomaar iets is om hier te zijn. Om uw woord te ontvangen. En voor uw dienaar om het te spreken, Heren. Want het maakt wel uit in welke dingen dat we struikelen. En in welke dingen dat we de heiligheid van u niet in acht nemen. Wanneer we in de prediking toch mogen zeggen: alzo spreekt de Heer. En wanneer we nou eigen woorden laten klinken. En wanneer we onze eigen mening opleggen aan uw woord. Wat is dat een ontzaglijke zonde. En wat een afkerigheid brengt dat teweeg. En welke verschrikkelijke gevolgen kan dat hebben in de gemeente. En daarom, Heren, we bidden voor het woord dat vanmiddag klinken mag. En het zullen ernstige woorden zijn. Met groot gewicht. En nu bidden we, Heren, of u ons onder het beslag daarvan brengen wilt. Of u ons geven wilt dat dat gewicht ook op ons hart zal drukken. En dat we beseffen God het wil zeggen wanneer we onder uw woord vertoeven. Laat het zo mogen zijn, heren, zoals we op dit ogenblik roeien. De overhand neemt. En wilt u, heren, zo met het geweld van uw geest in ons midden. En wie zijn wij dan? Wij zwak van moed en klein van krachten. Stof van jongs af. Vleeselijk en onder de zonde verkocht. Tot zulke mensen wilt ge uw woord richten, heren. Wat een gewicht. Geef dat de gemeente dat ook beseft. De jongens en de meisjes. Die opgevoed worden in een gezin waar uw woord een plaats mag hebben. En geef, heren, dat onze kinderen mogen zien aan hun ouders. Dat het ook een plek in hun hart heeft ontvangen. Dat zo de opvoeding mag plaatsvinden. En dat zo de vaders en moeders hun kinderen ook meenemen naar de kerk. En dat ze ervan vertellen en zeggen. Daar wordt het woord van God verkondigd. En dat is van levensbelang, lieve kinderen. Want wat je daar hoort, dat is wat God tot je wil zeggen. Heere, bevrijd ons van alle vanzelfsprekendheid. Dat we zomaar naar de kerk komen en zomaar weer de kerk uitgaan. Alsof er niet iets heel gewichtigs heeft plaatsgevonden. En in onze belijdenis, we weten het wel, wordt het zo onder woorden gebracht dat de sleutels van uw koninkrijk hier worden bediend. Want uw koninkrijk heeft een deur, heren. En die deur die van nature dicht zit, toen wij in ons bondshoofd Adam u verlaten hebben en het hebben uitgezegd en wij in ons eigen leven ook wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Toen is de deur van het paradijs dicht gegaan. En zelfs twee heilige engelen werden daarvoor gesteld met een uitgetrokken zwaard. En wee degene die vanuit eigen mogelijkheden meent het paradijs te kunnen ingaan. Dat zal zijn dood worden. Maar heren, die deur van het paradijs, de deur van uw koninkrijk, wij moeten toch zalig worden. Zo hoorden we het vanmorgen. En hoe zal dat moeten? Wel, u wilt het doen onder de bediening van uw woord, waar u pijlen afschiet, waar u zondaren wilt raken, waar u wonderen wilt doen. En nu bidden we eerbiedig, heren, zonder dat we daar enig recht op kunnen laten gelden, maar nu toch ook vanmiddag uw woord hier ligt opengeslagen. Dat kostbare woord van u, heren, dat levend en krachtig is. We vragen het eerbiedig. We vragen het ootmoedig. Maar we bidden het toch ook vrijmoedig, heren. Wetend dat het u behaagt om zondaren zalig te maken door de bediening van uw woord. Wilt u het in uw heilige handen nemen? En dan is de bediening van dat woord uit de mond van de dienaar maar een zwak menselijk woord. Dan kan daaraan geen kracht ontleend worden. Maar wanneer u erin gaat spreken, wanneer u uw stem doet horen, en wanneer u de kracht van het evangelie, van wet en evangelie doet gevoelen, dan zullen er toch wonderen gebeuren. Doden zelfs. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze horen, die zullen leven. En dat komt bij u vandaan. Het leven, dat komt van boven. Dat is verworven door hem, die nu in de troon zit en die het ooit heeft gezegd. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. En die het zijn volk toevoegt. Ik leef en gij zult leven. Heere, u die leven wekt, wilt u dat leven ook onderhouden? Waar u door genade binnenkwam met de kracht van uw geest. en de overmacht van uw woord, waar uw leven schiep, wilt u het ook genadig onderhouden, Heere. En wilt u maar veel doen zien op hem, die het leven is, en die het tot zijn dienaar Johannes, Johannes op Patmos, die aan zijn voeten lag, als dood aan zijn voeten, maar die het zei, toen hij zich neergebukt had en deze Johannes met zijn eigen hand had aangeraakt: vrees niet Johannes, ik ben dood geweest, maar zie, ik leef tot in alle eeuwigheid, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. Heere, betoon het dat u die God bent. We bidden u voor diegenen onder ons die met deze dingen worstelen, die zichzelf geen naam kunnen geven, die onrustig zijn gemaakt en die zoekend zijn geworden. Heere, wilt u uw belofte waarmaken dat wie zoekt ook zal vinden, dat wie klopt zal worden opengedaan. Heere, wilt u het genadig doen. Mogen dat heel in het bijzonder bidden voor onze jongeren. Ze leven in een vreselijke tijd. Misschien dat ze er zelf wel anders over denken. Het is een tijd vol uitdagingen. Een tijd vol prikkels en impulsen. Maar doe ze het gevaar zien, Heere. Waarmede zal de jongeling, de jongere, zijn pad, en dat geldt wel heden ten dagen zo, door ijdel heen omsingeld. Letterlijk zelfs, door ijdel heen omsingeld. Rein bewaren, hoe zal het kunnen? Als hij of zij het houdt naar het heilig blad. Heere, schraag in dat spoor hun wankelende gangen. We bidden u voor onze jongeren. Of u ze nabij wilt zijn. Of u ze bewaren wilt. Bij alle verleidingen die er zijn. Van buitenaf en van binnenuit. Want Heere, onze jonge mensen, dat zijn onze kinderen. Die hebben een even verdorven hart als dat wij dat met ons omdragen, de ouderen. Maar gedenk ze toch. En laat er in de gemeente, Heere, toch ook een vurige muur zijn. Een muur van gebeden rondom onze jongens en meisjes. Opdat ze bewaard worden. Bewaard bij de zuiverheid van uw woord. Bewaard bij uw dienst. En wanneer u het ze geeft, jazeker, dan zullen ze ervaren dat er geen beter leven is. Geen heilzamer leven. Ook geen vreugdevoller leven. Dan een leven met u. Dan kan een mens pas echt jong zijn. Dan blijft hij ook jong. En dan kan een mens ook oud zijn. Gerijpt voor uw dienst. En dat ooit volkomen. We bidden nu voor de gemeente. Voor alle geledingen. Voor degenen die rouw met zich omdragen. Voor de zieken, de gehandicapten. Voor degenen onder ons die weten dat er binnen korte tijd een operatie aankomt. Dan kunnen we er tegenop zien. Maar wilt u nabij zijn, Heere? En wilt u troost geven? Wilt u het genade schenken? Dat al wat ons ontbreekt, u genade geven wilt. We bidden u voor ons kerkelijk leven. We hebben er veel zorgen over. Over een aantal weken zal de synode weer vergaderen. Heere, geef toch de vrezen van uw naam. Geef toch het horen naar uw stem. Schenk het toch, Heere, dat het daar mag leven en uitgesproken mag worden. Spreek, Heere, want uw dienaren horen. Wilt u de weg wijzen. En bewaar ons ervoor dat we afglijden van de gronden der vaderen. Wees met deze wereld, waar zoveel moeite en zorg is, Heere. Natuurgeweld, oorlogen, terreur. Gedenk de leiders van de landen. Mogen ze het van u verwachten en door uzelf te worden geleid. Gedenk uw oude verbondsvolk Israël. Geef dat ze, Heere, mogen komen tot de kennis van hem, die aan hen geschonken is. En van wie we het in de schriften lezen, hij is gekomen tot de zijnen. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar wilt u belofte waarmaken, Heere, dat gans Israël nog zalig zal worden? wilt u ons genadig verhoren en deze dienst ons nabij zijn. Geef God zalig te spreken. Geef God zalig te horen. Om Jezus wil. Amen. We gaan zingen, gemeente, uit de psalm die we gelezen hebben. Psalm 98. Het eerste vers. Zing een nieuw gezang de Heere. En ook het vierde vers. Laat al de stromen vrolijk zingen. Psalm 98. Het eerste en het vierde vers. Als gemeente straks het amen van de prediking heeft geklonken, dan zingen we het Psalm 34, het tweede en het negende vers. Psalm 34, vers 2 en vers 9. Ik bedien u, gemeente, het woord van de Heere, opnieuw uit Handelingen 10. En nu iets verderop in de preek, zo mogen we het wel noemen immers, de verkondiging van het woord dat Petrus brengen mocht in het huis van Cornelius, Handelingen 10. Vanmiddag de versen 42 en 43. 42 en 43 uit Handelingen 10. Deze woorden. En heeft ons, God namelijk, heeft ons geboden den volken te prediken en te betuigen dat Hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. Deze geven getuigenis, al de profeten, dat een iegelijk die in Hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn naam. Geliefde gemeente, ik heb u nogal een psalm op de lippen gelegd, zo straks. Vanmorgen nam ik, begin van de preek, mijn aanleiding in de psalm die we zojuist gezongen hadden. Laat ik dat vanmiddag maar weer doen. Het is nogal een psalm die ik u deed zingen. Natuurlijk, jongens en meisjes, jullie zingen toch ook mee, zeker? Gemeente. Nou, ik heb het wel gehoord en ik deed er zelf ook aan mee. Er werd spontaan en uit volle borst gezongen. Nou, dat kan natuurlijk ook wel bij een lofpsalm als de 98ste is. Begint op hoge toon. Zingt een nieuw gezang de Heere. Die grote God die wonderen deed. Zijn rechterhand vol sterkte en ere. Zijn heilig arm wrocht, werkte heil na leed. En misschien herinnerde u zich wel iets uit uw eigen leven. Of misschien wel heel recent. Dat u het met volle overgave zingen mocht. Dat kan. Dat kan. Een dienaar van het woord die in eenvoudigheid een psalm uitkiest. Om te verzoeken aan de gemeente om die met hem te zingen. De Heere werkt ook in die weg. Dat de gezongen psalm zomaar iets weergeeft van wat er op uw hart lag. En klonk er wel een juichtoon. Een lofzang. Niet alleen uit uw mond. Maar welde het ook op uit uw hart. Dit heil heeft God nu doen verkonden. Dat is een voorrecht. Dat is een groot voorrecht. Als er als het ware een bevestiging mag komen, hetzij onder de prediking van het woord. Maar net zo goed wil de Heere daarvoor gebruiken het zingen van de psalmen, zeker wel. Maar, en ik denk dat u het al een beetje begrijpt, ik wil eigenlijk naar dat vierde vers. En ook dat werd heel spontaan gezongen. Laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog, het gebergte vol van vreugde springen en huppelen voor des Heeren oog. Jazeker, maar het staat wel in een bepaald verband. En de verklaring ervan volgt in het tweede gedeelte van dat couplet. Realiseren we ons dat, gemeente? Hij komt. Hij komt om de aarde te richten. Hij, dat is Christus. Want gemeente, laat u niks vertellen. Ook in het Oude Testament spreekt Christus. En ook in deze psalm. En het wordt van hem gezongen. Hij komt. Hij komt om wat te doen. Om de aarde te richten. En als hij nou vanavond eens komt. In de storm die woedt. Nou, het was zojuist al een heel machtig geluid. Ik geloof dat mijn stem er nog niet eens bovenuit kwam. En dat de geluidsversterking het af moest leggen tegen het geweld dat we hoorden. Maar als hij nou vanavond eens komt. Ja, ten gerichte. Ja, om zijn bruidskerk op te halen. Dat wel. Want hij is de bruidegom. En hij ziet er naar uit dat zijn bruid bij hem zal zijn. En de Heilige Geest die erop aanwerkt, die daartoe machtig en krachtig inwerkt in de harten van de zijnen. Die niet alleen het geloof wil werken in verbroken harten, maar ook de hoop en de verwachting op zijn toekomst, die ook haar toekomst zal zijn. En dan kun je het zingen. Dan kun je het zingen. En dan begrijp je het. Laat al de stromen vrolijk zingen. En als het zo in je hart leeft, dan zing je ook vrolijk mee. Want dan weet je, het beste komt nog. Als ik bevrijd ben van mezelf. En als al mijn doodvijanden vernietigd zijn. Jawel. Nou gemeente, we zien elkaar vanavond aan. En ik ken u eigenlijk niet zo, enkeling. En u mij misschien ook maar nauwelijks, maar dat doet er helemaal niet toe. Maar als hij nou eens komt, de rechter, jawel, de rechter, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid, en het volk wordt in rechtmatigheid geleid, dan dat betekent, dan zal hij oordelen naar de maatstaf van zijn recht. Gemeente, of we gevonden worden. Ik pas het gelijk mijn Nieuw Testamentisch toe, maar dat mag toch. Of we gevonden worden. Niet hebbende een eigen gerechtigheid die uit de wet is. Want die kan voor God, gemeente, niet bestaan. Hoe keurig en ijverig kerklid in Barendrecht je ook bent. Of hoe oppassende jongen of meisje je ook wilt zijn. Maar of we gevonden worden. Hebbende de gerechtigheid die van Christus is. Als hij vanavond eens komt. Of volgend jaar. Of over 30 jaar. Maar één ding is zeker. Hij komt. En gemeente, dat heeft Petrus ook gepreekt. Nota bene. Aan Cornelius. Aan die heidense man. Die man die niet anders wist dan gedurig te vasten en te bidden. In zijn preek tot die man. En tot zijn huisgenoten. Moet Petrus het zeggen? We zullen het straks horen. Hij heeft, God heeft, Christus heeft ons, mij geboden. Den volken te prediken en te betuigen. Wie Christus is. En gemeente, daar mogen we vanavond iets van horen. Als ik dat zo zeg, dan wil ik tegelijkertijd maar zeggen dat het heel beperkt zal zijn wie Christus is. Wie Hij is, de gezegende van de Vader. Wie Hij is, die van eeuwigheid in de schoot van de Vader lag. Wie Hij is, die gekomen is als de grote profeet en leraar om dat heil te verkondigen. Wie Hij is, als de priester die eeuwige gerechtigheid verworven heeft en die nu voor zijn kerk bidt. Wie Hij is, de koning die zijn vijanden overwonnen heeft en zal overwinnen. En Hij die al de zijnen beschermt en bewaart. Wie Christus is. Petrus predikt Christus. Dat staat er boven de preek. Petrus predikt Christus. Het is mijn verlangen dat ik het vanavond ook mag doen. Christus prediken. Maar dan zijn er twee kanten aan. Want Christus is, zo lezen we in Psalm in vers 42, Christus is de rechter. Die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. En Christus is de redder. Hij dezelfde die de rechter is, hij is ook de redder. Aangaande deze geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Petrus predikt Christus. Christus de rechter. Christus de redder. We hebben gemeente vanmorgen al het een en ander vernomen vanuit dezezelfde preek, vanuit dezezelfde stof. Bij de Heere, en daar begon Petrus mee, bij de Heere is geen aanneming des persoons. Ik doe het niet om uwentwil, zo had hij het al gezegd tot het volk in het oude verbond. Ik doe het niet om uwentwil, o volk, niet om uw naam, niet om uw ijver, maar ik doe het terwille van mijn naam, om mijnzelfs wil. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, die in eigen oog tot niets geworden zijn, die het gemeente, en ik kom daar nog wel op terug straks denk ik, die het zich niet permitteren, kunnen permitteren, om bij hem vandaan te blijven. Al is het dan, en ik haalde hem al aan in mijn gebed, al is het dan als Johannes op Patmos, als dood aan zijn voeten, Christus. En we hebben gehoord over de vrede door Jezus Christus. En als Petrus gemeente deze naam genoemd heeft, de naam van, zoals hij aan het slot van vers 36 genoemd wordt, verkondigend vrede door Jezus Christus, deze is een Heere van allen, dan lijkt het wel alsof er bij Petrus een stop van de fles gehaald is. Dan lijkt het wel alsof hij, ander beeld, dat hij de registers nu moet gaan opentrekken. En hij doet het ook. Christus. Ooit heeft Simon Petrus, toen hij nog veel minder van deze Heere Jezus, van zijn geliefde leraar wist, dan dat hij nu weet, door Gods genade. Hij heeft het ooit gezegd toen de Heere Jezus het vroeg, wie zegt u dat ik ben? Toen had hij het beleden namens de andere discipelen. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Maar Simon Petrus heeft het meegemaakt. Hoor je wel, na zijn diepe val. Maar de Heere Jezus had hem opgezocht. En wat heeft hij na de opstanding van de Heere Jezus veel mogen leren. En met name toen de Heilige Geest werd uitgestort. Toen de Geest in hem vaardig werd. En hij spreken mocht op de Pinksterdag. Toen hij de woorden uit de schriften, uit de psalmen ging citeren. En toepaste op de Heere Jezus Christus. Wel, hier ook. Hij zegt, vers 37, gij lieden weet de zaak die geschied is door geheel Judea, beginnende van Galilea, na de doop van Johannes, die hij gepredikt heeft, belangende Jezus van Nazareth, hoe God hem gezalfd heeft. En dan gaat hij ten kort bestek nog eens aanhalen, wat Cornelius bij geruchten wellicht ook wel vernomen heeft, want het hele land was er vol van. Deze Jezus, Jezus van Nazareth, die ze gedood hebben, hem hangende aan een hout. Wel, zegt Petrus, Cornelius, weet je toch wel, vers 40, deze heeft God opgewekt ten derde dagen en gegeven dat hij zou openbaar worden. Niet al den volken, maar allereerst aan de getuigen die van God tevoren verkoren waren, ons namelijk, de apostelen, die met hem gegeten en gedronken hebben nadat hij uit de doden opgestaan was. In het kort haalt hij de heilsgeschiedenis van de Heere Jezus aan. En dan onze tekst. En hij? Wie dan? Ja, deze Heer Jezus Christus. Die nu opgewekt is en die zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zelf, hij heeft ons, en daarmee bedoelt hij de apostelen, hij heeft ons geboden aan het volk te prediken. En te betuigen dat hij is degene die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. Simon Peters' gemeente volstaat niet met alleen aan te geven de weg die de Heer Jezus gegaan is in de heilsweg tot verwerving van de zaligheid. In zijn lijden en in zijn sterven en in zijn opstanding. En wellicht heeft hij de hemelvaart ook erbij te sprake gebracht. Maar hij predikt hem als degene die nog komen zal. Want hij is de rechter van levenden en van doden. En daarmee, gemeente, legt hij het gewicht van de eeuwigheid op de woorden die hij spreekt. En legt hij dat gewicht van de eeuwigheid, de laatste, de ultieme ernst, legt hij op de harten van degenen die hem horen. En zijn woorden, gemeente, die elke zondagavonddienst ook onder ons klinken. Heel bekende woorden, waar we aan gewend zijn. In die belijdenis van de kerk der eeuwen. Daarin wordt het ons elke keer beleden. En onze broeder ouderling, die woorden uitspreekt, gemeente, hij doet het namens u. De gemeente beleidt van deze Heer Jezus Christus. Hij die gestorven is. En die begraven is. En die opgestaan is uit de dood. En die opgevaren is. En die zit aan de rechterhand van zijn Vader. En dan. En daarin spreekt de gemeente uit wat ze weet. Wat God geopenbaard heeft. Even vaststaand als datgene wat al gebeurd is. Die komen zal. Echt, jongens en meisjes, die komen zal om wat te doen, om te oordelen, levenden en doden. Want, en Simon Petrus zegt het hier, hij is een rechter van levenden en van doden. Ik weet niet of u zich bezighoudt met de ontwikkelingen in onze tijd. Moet je wel doen. En lees daarbij een goede krant. Mag ik er eens even reclame voor maken? Lees daarin een betrouwbare krant die we gelukkig nog hebben. Maar houd het wel bij. En lees uw krant naast de Bijbel. En lees de Bijbel naast de nieuwsberichten. En bid of u daarin ontdekt de voetstappen van de komende Christus. Hij die de 7 zegelen aan het verbreken is. En die de geschiedenis in zijn handen heeft. En die de geschiedenis, gemeente, door alles heen. Door oorlogen en gerichten en natuurrampen heen. Maar die de geschiedenis voortstuwt. Voortstuwt naar het einde. En dat einde, dat is zijn einde. Hij bepaalt het. En hij is degene die weet wanneer en hoe. En dan? Ik kan dat vanavond maar kort zeggen. Gemeente, dan wordt het gericht gespannen. Dan wordt het oordeel, ja, voltrokken. Maar voordat het voltrokken wordt, wordt het uitgesproken. En dat is de boodschap van Simon Petrus. Kennelijk vond de Heilige Geest het nodig dat Simon Petrus dit ging zeggen daar in dat gezelschap die van God verordend is tot een rechter van levenden en van doden. En wanneer we erbij gezeten hadden, hadden u en ik misschien kunnen denken. Petrus. Petrus. Is dat nou verstandig? Petrus. Dat je daarover begint. Dat doe je toch niet. Simon Petrus. Je preekt hier voor mensen die nog maar ternauwernood enig besef hebben van de boodschap van Gods woord. Heidenen van oorsprong. Mensen die niet opgegroeid zijn met het woord, met de schriften van het oude verbond. Cornelius en zijn gezin. Die nog maar net ontrukt zijn aan de heidense godsdienst van Jupiter en Saturnus. Simon Petrus, dat is toch niet wijs. Om nu in deze eerste verkondiging van de waarheid van de Bijbel en van de God van de Bijbel te gaan spreken over oordeel en gericht. Is het niet veel profijtelijker, Petrus, om Cornelius en de zijnen in te winnen met een liefelijk woord, met te spreken over de liefde Gods? En dat had je toch ook op grond van de schrift kunnen doen? Je bent er toch bij geweest dat de Heer Jezus het tot Nicodemus heeft gezegd: al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En weet je dan niet die woorden die je collega Johannes geschreven heeft aan een van de gemeenten: God is liefde. Had je daar niet beter mee kunnen beginnen? Zo toch niet? Nou gemeente, dat zouden wij misschien vinden. Maar Petrus moet het zo doen. En heeft er ongetwijfeld bij dit ernstige woord Cornelius diep mee in de ogen gekeken. Weet je, Cornelius, de Christus die ik predik, die is van God verordend om een rechter te zijn van levenden en van doden. Jawel, van God verordend. Daartoe heeft hij zijn ambt ontvangen. Hij die gezalfd is met de Heilige Geest. Hij die geroepen is om profeet, priester en koning te zijn. En die het ook was, volmaakt. Geheel in de dienst van zijn vader. Maar in die ordening, Cornelius, zit als heel belangrijk aspect dit. Hij is verordend. Hij is aangesteld om rechter te zijn van levenden en van doden. Zo doet Simon Petrus het. Zo deed overigens Paulus, gemeente, Paulus op de Areopagus het ook. Waar hij het, die heidense wijsgeren op het hart drukte, dat ze zich moesten bekeren tot de levende God. Want God heeft een dag gesteld waarop hij de aardbodem rechtvaardig zal oordelen, namelijk door een man die hij daartoe geordend heeft. Mag ik de conclusie trekken, gemeente, dat tot de prediking van het woord, ja, dat tot de prediking van het evangelie, dit aspect hoort. Onmisbaar om het gewicht de harten te leggen. Is dat om je te laten schrikken? Jazeker. Jawel. Schrik maar. Is dat om een mens uit zijn balans te krijgen? Jazeker. Jazeker. Uit ons vleeselijk balans. Uit dat evenwicht waarin wij in staat zijn om ons hele leven daarin te houden. Voorbij kijkend aan de werkelijkheid. De werkelijkheid van oordeel en straf, van hel, vreselijk woord, van verdoemenis. Waartoe dan? Wel gemeente, omdat God u niet over heeft voor dat verderf. Daarom. En was het niet met name de grote profeet en leraar, de Heere Jezus Christus zelf, die als geen andere dienaar van het woord zoveel en met zoveel gewicht en met zoveel klem telkens en telkens weer de twee wegen preekte en wees op de verschrikking van het einde van de goddelozen en ook van de vrome goddelozen en van de wetsgetrouwe goddelozen. Was hij het niet? Was hij het niet die meermalen sprak over de worm die niet sterft en over het vuur dat niet wordt uitgeblust? En Petrus zegt: Christus heeft het mij geboden. U leest het toch? Aan het begin van vers 42. God zelf heeft het mij geboden. En wee mij. Wee mij als ik ontrouw ben aan die boodschap. Hij heeft ons geboden. Den volke. En dan staan er twee woorden. Ik kan er niet al te uitvoerig op ingaan. Maar ik wil het u toch aanduiden. We moeten gemeente, doet u dat ook? Doen jullie dat ook? Wanneer we de Bijbel lezen, moet je je vinger erbij houden. Je moet de woorden wegen. Je moet op zoek gaan, biddend op zoek gaan naar de inhoud van de enkele woorden. Ook hier in Psalm in vers 42. Hij heeft ons geboden den volke, dat betekent volkbreed, wie er ook onder het gehoor komt, en nu u Cornelius. Hij heeft ons geboden den volke te prediken. En dan wordt er in het Griekse woord gebruikt dat alles te maken heeft met de kerux. En dat was de heraut. Dat was de heraut van de koning. Dat was de mond van de koning. Als de heraut erop uitgestuurd werd om aan het volk een boodschap namens de koning te brengen, dan moest dat een woord zijn dat geheel en al het woord van de koning was. De heraut moest kunnen zeggen: alzo spreekt de koning. En de koning gaf hem voorschrift in welke vorm hij het moest doen. En met welk gewicht hij het moest doen. En met welke bewogenheid hij het moest zeggen. De kerux, de heraut. Hij mocht niet met zijn eigen woord komen. Hij mocht er niets aan toedoen. En hij mocht er niets aan afdoen. Beseft u toch wel, het geldt nog, beseft u als gemeente toch wel het gewicht van het ambt? Als de broeders op bezoek zijn, op huisbezoek, dan hebben ze diezelfde taak om er niks aan toe te doen en er niks aan af te doen. En de dienaar van het woord, uw eigen dienaar tot heden toe. Wat een verantwoordelijkheid. En dan staat er nog iets, niet alleen te prediken, en te betuigen, dat staat er ook nog. En dat woord dat wijst op de getuige. En de getuige is iemand die het uit eigen ervaring, en zeg maar uit eigen bevinding, uit eigen geestelijke waarneming, er wetenschap van draagt. Een dienaar van het woord, gemeente, en een ouderling, en de broeders die op bezoek komen, die moeten Christus kennen. Anders kunnen ze geen getuigen van Christus zijn. Hier zegt Petrus het. En te betuigen. Getuigen. Petrus zegt het even hiervoor ook nog. Wij hebben met hem gegeten en gedronken. Ik weet waarover ik spreek. Ik zeg u geen kunstig verdichte fabelen. Ik vertel u geen sprookjes, maar ik weet er zelf van. En wanneer een dienaar van het woord, gemeente, de zaligheid in Christus spreekt, en hij het uit mag stallen, en aan mag wijzen, en aan mag prijzen, dan kan het wel eens zijn, ach, dat is echt niet altijd, dan kan het wel eens zijn, dat u het aan zijn gestalte, en dat u het aan zijn stem hoort. Dan hoeft hij niet meer op de voorgrond te komen, zeker. Maar dat u het aanvoelt. En dat de gemeente het merkt. Zeker als je je dienaar kent. Dan zeg je: hij weet er zelf van. Hij kent hem. Maar hetzelfde geldt wanneer die dienaar van het woord, gemeente, scherpe woorden moet preken. En het oordeel moet aanzeggen. Dan kan het ook zijn dat je het aan de dienaar merkt. In de bewogenheid, in de hartstochtelijke worsteling met jongeren en ouderen, dat je het zegt: hij weet ervan. Waarvan? Van de schrik des Heeren. Weten hoezeer de Heere te vrezen is. Nou, prediken en getuigen. Met het gezag van de heraut. De volmacht van de heraut die het zeggen mag. En voor Gods aangezicht dat verantwoorden kan wanneer hij het zegt. Alzo spreekt de Heer. Dit is het woord dat hij mij bevolen heeft te zeggen. Alzo spreekt de Heer. Maar die er ook getuige van is. Nee, de oordeelsdag staat nog uit. En toch, in beginsel daar iets van weet. Van die schrik en van dat beven en dat vrezen voor de Heer. Wetende dat hij een rechtvaardig God is voor wie ook een dienaar. In al zijn schamele ambtelijkheid. In al zijn zondige bestaan. Niet bestaan kan. Gemeente ook. Ook vanavond. Dit. Ziet. De rechter staat voor de deur. Kan nog lang duren. Hoewel. De Heer Jezus heeft het gezegd. Ik kom spoedig. Ik kom haastig. Verwacht mij. Met de lendenen opgeschort. Ik kom spoedig. Maar ook al duurt het nog een dag. Of duurt het nog een eeuw. Gemeente, het gewicht is voor nu. Voor vandaag. Voor zondagavond. 16 februari, als ik het goed heb. 2020. Voor vandaag. Stelt u toch niet uit. Om die vraag. Dat gewicht. Op uw hart. Te laten klemmen. Want weet u. Het zitten. Onder het woord van God. Ik bedenk nu, ik begon er mijn gebed mee. Het zitten onder het woord van God, gemeente, is niet vrijblijvend. Ook deze dienst, samen met alle andere diensten, zullen ooit terugkomen. En als dan, je moet het je toch niet voorstellen. Of misschien moet je het jezelf maar wel voorstellen. Als het zo is. Als dan deze koning, die met uitgebreide armen gestaan heeft, en die het gezegd, zoek mij toch, want in mij is het leven. Ga toch niet aan mij voorbij. Als hij dan zou moeten zeggen, jongen of meisje, waar was je? Waar was je? Ik heb je geroepen, maar je bent niet gekomen. Ik heb je niet ontdekt aan mijn voeten. Als hij het zou moeten zeggen, en hij heeft het gezegd, hij zei het gemeente tegen die vrome steden van Galilea, Capernaum en Bethsaida en Chorazin, hij heeft het gezegd. Jullie zijn als de kinderen op de markt, die jongens en de meisjes die in een spel opgaan, maar die een voorstel om een bepaald spel te doen afwijzen. Nee, dat niet. En de Heer Jezus neemt er als het ware zijn gelijkenis door aan. Hij zegt, ik heb u op de fluit gespeeld. Ik heb de kostbare, lieflijke tonen van het evangelie u doen horen. Dat er nu in de Zoon van God zaligheid is. En dat de zaligheid voorhanden is. En dat het verworven is. En dat hij een middelaar is. Voor verloren zondaren. Ik heb u op de fluit gespeeld. Maar je hebt niet gedanst. Misschien dacht je wel. Maar zo makkelijk zal het niet gaan. Dat kan. Maar je hebt hem. En zijn woord. En zijn dienst. Op afstand gehouden. Ik heb u op de fluit gespeeld. En je hebt niet gedanst. Of. Dat is het andere. Ik heb uw klagenliederen gezongen. Ik heb de scherpe tonen van de wet doen horen. Ik heb het gezegd. Dat hij de wan in zijn hand heeft. En die zal zijn dorstvloer doorzuiveren. En ik heb het gezegd. Dat ik het ben die de bijl aan de wortel van je boom legt. En nog even. En de boom zal worden omgehakt. En je bent er niet door bewogen. Je bent gewoon verder gegaan. En de volgende zondag zat je natuurlijk weer gewoon in de kerk. Maar onbewogen. En je ging zo verder. Ik heb klagenliederen gezongen. En je hebt niet geweend. Maar hij. Hij heeft geweend. Om wie? Om jou en op u. Hij heeft geweend toen hij het zei: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn, hoe heb ik u willen bijeen vergaderen, gelijk een hen haar kuikens. Maar je hebt niet gewild. Wie kiest over de waarste voor het leven, de dood? Of zie je uit naar zijn komst? Zucht je in dit zondige bestaan? Is het je gebed? Is het je worsteling? Ach Heere, wanneer komt die dag dat ik uw aangezicht mag zien? Uw aangezicht geprezen. Ligt het zo? Wel, dan is het evangelie. Dan is het evangelie. Want de rechter, hij is ook de redder. Vers 43. Deze geven getuigenis. Het betekent aangaande hem geven getuigenis al de profeten. Dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Ik las enkele week geleden nog iets van Luther. Prachtig altijd. Luther met zijn verrassende uitdrukkingen. Het ging ook over een woord als dit. En dan kan Luther zo onbevangen en ontwapenend zeggen: dit is een recht vrolijk evangelie. Prachtig gezegd. Dit is een recht vrolijk evangelie. Zou het kunnen zijn dat ik dat op dit moment op uw gezichten mag zien? Zou dat kunnen? Dit is een recht vrolijk evangelie. Nee, niet de aardse vrolijkheid, nee. Maar iets van dat, als je dit hoort en je herkent het en je mag het weten, dan ontstaat er toch iets van verheugd in God, naar waarde nooit te danken. Aangaande hem geven getuigenis al de profeten. Peter schrijft terug. Waarheen? Op het Oude Testament. Op de woorden van de schriften. Nu, daar wist Cornelius uit zichzelf niet zoveel van. Maar hij leefde al min of meer mee met de synagoge, hoewel hij er buiten stond. Dat betekent het immers dat we over Cornelius lezen als vrezende God. Moet je goed lezen. In vers 2, dat betekent dat hij een bepaalde mate van interesse had in de dienst van de Joodse godsdienst. Wel, Cornelius zal in die synagoge waar hij helemaal aan de rand, aan de buitenkant toch mocht verblijven, zal er best iets van gehoord hebben over de profeten. De profeten die, zegt Petrus hier, die getuigenis geven, dat namelijk degene die in Christus gelooft vergeving der zonde zal ontvangen door zijn naam. De Heer Jezus heeft ooit iets dergelijks gezegd. Als ze het niet willen geloven, schriftgeleerden niet en de overpriesters niet en de fariseeën niet. En dan wijst de Heer Jezus de getuigenissen aan. Die zijn bediening onderstrepen. Die getuigenis geven van de waarheid van wat hij zegt en wat hij doet. Dan wijst de Heer Jezus op de werken die hij doet. Dan wijst hij op Johannes de Doper die al van hem getuigde. Dan wijst hij zelfs op zijn Vader in de hemel. Maar dan wijst hij met name ook op de schriften. Hij zegt: u onderzoekt toch de schriften? Daar bent u toch altijd mee bezig? En u meent dat u daarin het eeuwige leven ontvangt? Wel, die zijn het die van mij getuigen. En wie door Gods geest wordt geleerd en de schriften van het Oude Testament leest, Mozes en de psalmen en de profeten, die mag het ontdekken dat het één getuigenis is aangaande hem die komen zal, de Heere Jezus Christus. De psalmisten, gemeente, ze zingen van hem. Ze zingen van hem. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon der mensen ver te boven. Want genade is in uw lippen uitgestort. Deze Heere Jezus Christus, die beminnelijke vorst van zijn volk, die beminnelijke bruidegom van zijn kerk, die Heere, die herder van zijn kudde, beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven. En wat we nou van Cornelius gelezen hebben, dat hij bad en dat hij vastte, dat hij haakte naar de vrede. We zullen gemeente mogen zeggen dat dit nou precies paste, aansloot op de behoeftigheid van zijn verloren ziel. Deze Cornelius, hij was met al zijn ijver en met al zijn aalmoes en met al zijn worsteling voor Gods aangezicht, gemeente, was hij geen bezittend mens geworden. Dat is een groot gevaar in de kerk. Dat we het een en ander gaan optellen. Kent u dat gevaar ook in uw leven? Je zegt, maar dat is er toch en dat kan ik niet ontkennen en daar weet ik toch van. Cornelius niet. Cornelius, gemeente, was een missend mens. En Petrus gaat niet kleinzielig, gaat niet kinderachtig met hem om. We horen het zojuist. Hij wijst erop dat deze Christus die hij verkondigt, de rechter is. De rechter over levenden en doden. En de angst zal wellicht rond het hart van Cornelius zich omsloten hebben. Maar dan gaat de apostel verder. Dan mag hij het getuigen. Is het niet zo, de verdrukten, de voortgedrevenen, de ongetroosten, wie voor God beven, daar sluit het evangelie op aan. Deze, aangaande hem, deze Christus, die de rechter is, Cornelius, voor wiens aangezicht je ooit zult staan, aangaande hem, hebben al de profeten getuigenis gegeven, dat een ieder die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal. Wie zijn het, ik zei het eigenlijk al, wie zijn het voor wie dit evangelie werkelijk evangelie is? Wel, gemeente, het zijn degenen die vergeving van zonden behoeven. Wie zijn het dan? Het zijn mensen met zonden. Die in hun eigen waarneming voor Gods aangezicht zich maar met één ding kunnen typeren. Kunt u erin mee? O God, mijn zonde. O heilige en eeuwige God, mijn zonde. Het inwonend bederf in mijn bestaan. De verdorvenheid van mijn menselijk leven. De zonden die ik geërfd heb van mijn ouders. De zonden die ik bedrijf. In mijn woorden. In mijn doen en laten. In mijn werken. In mijn gedachten. O God, mijn zonden. En u wordt hier, gemeente, zo'n zondaar, want dat doet Petrus. Zo'n zondaar wordt hier voor de rechterstoel van Christus gesteld. En weet u? Dat moet dan altijd in de prediking gebeuren. Het is niet verkeerd als je zit te beven in je bank. Wanneer je iets voelt van de huiver. Wanneer de schriften en wanneer de prediking je stelt voor het heilig aangezicht van die God. Voor wie ik niet bestaan kan. Maar dan staat er voor die rechter. Als ik me nu hier Cornelius voorstel, dan kunt u uzelf daar een plaats geven. Dan staat daar, gemeente, voor die rechter niet een welwillend mens die geprobeerd heeft om zichzelf te verbeteren en die er naar eigen inzicht nog best wat van gemaakt heeft. Maar dan staat daar een goddeloos mens, een verloren mens, Er staat daar een mens die het moet belijden dat God geen onrecht zou doen. Dat hij hem wel voor zijn aangezicht zou wegstormen. Zo'n mens staat er. En nu klinkt dit evangelie. Dat een iegelijk die in hem gelooft vergeving der zonden ontvangen zal door zijn naam. Vergeving is er voor zondaren. Jawel, gemeente, dan mag ik dat ook ruim uit. En royaal en bewogen preken. Voor zondaren is er vergeving. Voor schuldigen is er vrijspraak. Voor vijanden, het sluit aan bij vanmorgen, voor vijanden is er vrede. Voor mensen die ter neer liggen, geveld onder het gewicht, is er opbeuring. God doet een gepast werk. Het sluit aan op je diepe nood en dood. En voor een zondaar is er vergeving. Laat ik, gemeente, nog op twee dingen wijzen vanuit onze tekst. Het is niet zomaar. Het is niet zomaar. Er moet een grond voor zijn. Een grond. Een grond voor de vergeving. God vergeeft gemeenten niet goedkoop. Hij vergeeft. Ja, daarvan kunnen we zeggen. In dat vergiffenis schenkende werk. Dan staat het op recht en waarheid pal. Als op onwrikbare steunpilaar. Staat het in onze tekst? Gemeente, dat staat in onze tekst. Wat staat er? Door zijn naam. Door zijn naam. Wiens naam? De naam die al eerder genoemd is. De naam van de Heere Jezus Christus. Die niet alleen verordend is tot een rechter. Maar die ook verordend is tot zaligmaker. Want zijn naam was en is Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Hij die de zaligheid verworven heeft, die gerechtigheid verworven heeft. En die gerechtigheid gaarne wegschenkt. Wegschenkt aan zulke mensenkinderen die het uit eigen bron niet kunnen putten. Die gerechtigheid, gemeente, die voor God geldt. Die in het gericht geldt. Je kunt hier en nu wel eens denken dat het toch eigenlijk wel goed zit. Maar de vraag is, zal het in het gericht kunnen bestaan? Als God gaat recht spreken, zal het dan kunnen bestaan? En gemeente, ik zeg u, wanneer het in en door Christus, wanneer Hij ervan weet, wanneer het zijn werk is, wanneer zijn geest u ervan verzekerd heeft, dan mag u het weten. Vergeving der zonden door zijn naam. De grondslag ligt in hem. God de Vader, hij heeft hem ooit aangewezen. Deze is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En als u nou niet meer buiten hem kunt, moede kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt. Als u niet meer buiten hem kunt, en mag het zo zeggen, dat is veel gezegd. Maar Gods kinderen leren het. En welbehagen ontvangen in deze Heer Jezus Christus. Welgeliefde gemeente, dan heeft God de Vader vanwege zijn welbehagen in zijn Zoon een welbehagen in zo iemand. Onwaardig, verloren, verdorven, maar ingelijfd in zijn lieve Zoon. Een deel ontvangen aan hem en aan al zijn weldaden. En dat kan het oordeel doorstaan. Dat is de grondslag. En de weg. De weg waarin? Nou, dat staat hier ook in de tekst. En ieder die in hem gelooft. En dan moet hij nou maar mee naar huis. Ieder die in hem gelooft. Laat ik allereerst zeggen dat het een ruim woord is. Ieder. Er staat in het Grieks wie dan ook. Of je nou Jood bent of je bent heiden. Of je nou klein bent of je bent groot. Of je nou wijs bent of nou vul maar in. Of je nou arm bent of rijk. Ieder, wie dan ook. Die in hem gelooft. Moet je dat nou zelf presteren? Dat geloof, is dat een eigen werk? Ach. Weet u ervan? Kun je het invullen hoe het gaat? Ieder die in hem gelooft. Gemeente, dit is het. Dit is het. Zoals die bloedvloeiende vrouw. Die het overal en nergens geprobeerd had. Overal en waar dan ook. Maar zonder enige baten. Geen enkel nut. En toen hoorde ze van hem. De Heere Jezus Christus. En haar nood was zo groot. Ze werd als het ware gedreven. Ze kon niet anders meer. En het zou niet anders meer. Wanneer ik het mijn gemeente niet meer kan permitteren. Om buiten hem te blijven. Dan. Dat is nou het geloof. Zie mij, Heere. Wie nou het moet duchten. En je zou wegvluchten. Beseffend wie hij is. Wetende hoe heilig hij is. Zie mij, Heere. Wie nou het moet duchten. Tot u vluchten. Ik moet gaan afronden. Ik lees gewoon de tekst nog een keer. Deze geven getuigenis. Al de profeten, heel de schrift. Dat een iegelijk, die in hem gelooft, vergeving der zonden ontvangen zal. Door zijn naam ontvangen zal. Ja, ontvangen zal. En gemeente, daar ben je bij. Daar weet je van. Tot je verwondering. Die geest, dat is niet mijn werk en niet mijn woord en mijn overtuiging en mijn conclusie. Die geest getuigt met mijn geest. Dan weet ik het. Dan vindt er een weerklank plaats in het binnenste van je hart. Dan is het ware, een echo. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Die geest getuigt met mijn geest. Dat ik, oh wat een wonder, dat ik een kind van God ben. In die dagen, zo lezen we in het profetenboek van Jeremia. In die dagen en te die tijd zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Gezocht worden? Jawel. De duivel doet zijn best om het je voor ogen te stellen. Weet je wel wat een ongerechtig mens je bent? En je geweten doet er een schepje bovenop. En als je de wet van God hoort, dan moet je zeggen, o Heere, ik voldoe niet aan die hoge norm. In die dagen en te dier tijd, spreekt de Heere, zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden. Maar ze zal er niet zijn. En de zonde van Juda, maar ze zullen niet gevonden worden. Ik besluit met een woord van Kolbrugge. Laat het de toepassing zijn. Wie nu zo een arme zondaar is, een totaal verdorvene, die niets ziet dan een gapende afgrond aan zijn voeten, en die ook niets in zichzelf heeft waaraan hij zich kan vasthouden, en die zich ook niet op de been kan houden met wat dan ook. Laat hij toch op Jezus leunen en het woord Gods aangrijpen, op hoop tegen hoop, want die in hem gelooft, die zal niet verloren gaan. Amen. Komt, maakt God met mij groot. Wij zullen de Heere danken en bidden. En daarmee, Heere, is het geheim verwoord. Hij is zijn, hij is haar heil alleen. Dat is de verborgenheid der Godzaligheid. Het heil in hem, in u. Lieve Heere Jezus Christus, die uw leven gaf, die uw bloed stortte, die uw geest schonk en die uw woord geeft als een lamp voor mijn voet en een licht voor mijn pad. Ergens anders heen gaan? Tot wie, Heere Jezus? Gij alleen hebt de woorden des eeuwige levens. Gij zijt mijn heil. Alleen, mijn Heere en mijn God. Leer het ons, Heere. Leer het ons. Neem ons of houd ons op die leerschool. Om niets en niemand te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die aan de rechterhand van God is. En die voor zijn kerk bidt. Altijd leeft om voor hen te bidden. Heere, doe uw kerk daarbij leven. En wanneer we moeten belijden, dat ken ik helemaal niet. Heer, het is ons vanavond verkondigd. Onder het gewicht van de eeuwigheid. Van uw komen ten oordeel. Doe ons vluchten. Vluchten tot u. Tot wie dan heen? Tot u alleen. Wees in deze nieuw begonnen week met ons. En al onze verrichtingen, de jongeren op school, de ouderen op hun werk of waar dan ook, Heere. En als we niet meer hoeven te werken of niet meer kunnen werken, wees daar waar wij zijn. Verhoor ons. Zegen uw woord. We leggen het bij u terug. Om Jezus wil. Amen. We zingen gemeente ook het laatste vers van deze psalm 34. Verheft uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.